Nadat deze serie over is, zal je meer te weten komen over herders, over schapen en de symboliek dat van ons aan toepassing is in uw leven. De Heer als een goede herder. Amen. Psalm 23, Psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten, wees maar mee, in groene weiden en voert mij naar vredig water. Geef mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij me. Uw stok en uw staf, ze geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Amen. Dank u, Jezus. Zij die willen weten wat we de vorige weken hebben gezien, vers 1, 2 en 3, kunnen online kijken naar mijn boodschappen om dieper eruit te halen wat de boodschap is voor ons vandaag, Nieuwtestamentische christenen. Amen, die leven onder het nieuw verbond, onder Jezus en bloed. Prijs de naam van Jezus. We hebben van alles gezien. Eén ding, het belangrijkste dat ik misschien wel kan herhalen is, als wij de schapen zijn en Jezus is de goede herder, er is één ding dat steeds belangrijk is. Wij kunnen niet zorgen voor onze eigen noden. Een schaap is een kuddebeest. Een schaap is afhankelijk van de goede verzorging van de herder. De kwaliteit van het leven van de schapen hangt eigenlijk af van de handen, hangt af van de wijsheid, hangt af van de verzorging van de herder. Heb je een goede herder, dan gaat het goed met de schapen. Heb je een slechte herder, dan gaat het slecht met de schapen. En ik heb goed nieuws. We staan onder, wel ik hoop dat je staat onder, de goede zorgen van de goede herder. Want dat is het begin. De Heer is mijn herder. Amen. Je kunt niet zeggen, de pastor is een herder. Amen. Nee, het is mijn herder. Halleluja. Hij is mijn herder, al omdat ik onder zijn hoede sta. Zullen al die dingen die volgen in Psalm 1, 2, 3 enzovoort, zullen allemaal voor mij van toepassing zijn. Maar je moet hem jouw herder maken. Je moet gewillig onder zijn hoede komen. Hij trekt je naar je toe. Halleluja. Dat is het goede nieuws. Ook al ga je op een ander pad. De Heer, zullen we vandaag zien. De Heer zal er alles aan doen om je terug te trekken naar zijn kudde. Halleluja. Groter is Hij die in mij is dan Hij die in de wereld is. Laten we niet te veel focussen over wat de duivel aan het doen is en hoe hij andere christenen op een vals spoor begeeft. Laten we er lessen uit trekken, ja, maar laten we vooral focussen op de capaciteiten van de herder. De capaciteiten van de herder om elk gevaar weg te slaan. Amen. De capaciteiten van de herder om ons te controleren, om ons te examineren, om ons te verzorgen en in zijn kudde te brengen. Dank u, Jezus. Hebben we allemaal vorige weken gezien. Vers 4 zijn we geëindigd. Vers 4. Ik zou graag in de MBG lezen. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Staat de vertaling zegt door een dal van de schaduw des doods. Dat klinkt zo bekend. Er zijn poëzieën, liederen zijn er over gezongen. Over deze vers 4. En de schaduw des doods. Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis. Dan zegt hij, ik vrees geen kwaad. Want, waarom vreest hij geen kwaad? Want gij bent bij mij. Gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ze geven me moed. Ze vertroosten mij. Halleluja. We hebben in vers 3 gelezen dat hij ons leidt op paden der rechtvaardigheid. Ja? Hij verkwikt onze ziel, hij zet ons op onze poten, al diegenen die neergeslagen zijn, zet hij op zijn poten en leidt hij dan naar het paden der rechtvaardigheid omwille van zijn naam. Het kan zijn, broeders en zusters, dat, en dat komt met seizoenen, dat die paden af en toe leiden naar dalen. Dat die paden der rechtvaardigheden leiden naar dalen met diepe duisternis. Naar momenten en tijden in je leven waar de dood aan je deur staat te kloppen. En we gaan allemaal doorheen valleien, doorheen dalen. Maar vrees niet, want het is een weg naar een bergtop. Halleluja. De psalmist pleitte hier niet bij de Heer om hem te weerhouden van valleien. Hij zei niet, de herder zal me weerhouden van valleien. Hij zal me steeds op de bergtop houden. Hij zei niet, hij zal me van kwaad weerhouden. Nee, hij zei, ik zal geen kwaad vrezen. Amen. Halleluja. Hij pleitte niet bij de Heer om het kwaad tegen te houden en zijn leven pijnvrij te maken. Nee, hij bad, of beter gezegd, hij affirmeerde dat in de aanwezigheid van de goede herder hij geen kwaad zal vrezen. Veel willen en bidden, zegt: Heere, laat al die pijn ver weg zijn van mijn bed. Laat het niet tegen ons huis komen. Heer, bescherm ons van al de slechte invloeden. Maar broeders en zusters, vroeg of laat zal kwaad aan je deur staan kloppen. Maar kan je dan zeggen, in de aanwezigheid van de Heer, ik zal geen kwaad vrezen, want Hij is bij mij. Halleluja, het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit wie je bent, of je bent een grote machtige man van God, of je bent pas met de Heer bezig, opnieuw geboren. Het kwaad zal bij je aankloppen. Maar zij die de Heer kennen, en zij die weten wie ze zijn in Christus, halleluja, zullen het kwaad niet vrezen, want ze kennen iemand die groter is. En die altijd bij hun staat. Het is spijtig om te zeggen, maar pijn maakt deel uit van het leven. Pijn kan je kapot maken, maar pijn kan je ook sterker maken. Het is maar hoe dat je met pijn omgaat. Als we goed omgaan met pijn, verdriet en verlies, dan kunnen we dichter tot Hem trekken, tot de Heer, en kunnen we groeien in Hem. Zodat de pijn een getuigenis kan zijn voor de mensen rondom ons. Zodat onze pijn een ervaring wordt, zodat we later andere mensen met pijn kunnen troosten die hetzelfde meemaken. En dan kunnen we zeggen van: dit is wat God in mijn leven heeft gedaan. Wees geduldig. Hij is steeds op tijd. Wees geduldig. Het is een pad. Het is een weg naar een betere plaats. Een betere kennis van Hem. Wie van jullie is al eens in de bergen geweest? Dat is een majestueuze plaats, nietwaar? De bergen. Halleluja. Het is een plaats vrij van al die slechte lucht van de stad. Vrij van dat geluidsoverlast. Proper water is daar, goede zuurstof, mooi uitzicht, warmte van de zon. Zie, de schrijver David sprak hierover de goede herder, die zijn kudde schapen meenam naar de bergtop. Dit gebeurde wanneer de zomer in aantocht kwam. Zie, een goede herder deelde zijn jaar op in verschillende seizoenen. Hij wist wanneer het zomer was, dan gingen ze van de laaglanden, de valleien, gingen ze naar de bergtoppen. Daar waar het gras groen was, daar waar het water goed was. En daar gingen ze dan voor een seizoen, soms maanden aan een stuk, vertoeven. Tot wanneer de sneeuw begon te vallen. En dan was het tijd om terug naar beneden te komen, om daar te vertoeven, omdat het daar warmer was. Zie, de schapen die geen goede herder hadden, die vertoeven steeds beneden. Ze konden niet ervaren wat het was om boven op de bergen te staan, om die frisse lucht in te ademen, om te genieten van de goede kwaliteit van het gras en het water, om te genieten van de beweging en de kracht die ze eruit kregen van de beweging naar de bergtop. Zij konden daar niet van genieten. Zij bleven op dezelfde plaats, grazen op dezelfde plaatsen. Amen. Omdat hun herder misschien te lui was om ze mee te nemen, omdat de tocht te groot was. Ik weet het niet waarom, maar de Heer is een goede herder. Hij laat niet toe dat we te lang op eenzelfde plaats zitten grazen. Amen. Hij laat niet toe dat we comfortabel worden in onze zone. En hij zegt: kijk jongen, het is nu tijd om te gaan. Het is zomer. Ik weet een plaats waar we gezonde lucht hebben. En het spreekt natuurlijk over... In ons leven maken we seizoenen mee. Iedereen van ons kan dat affirmeren. We hebben allemaal seizoenen. Seizoenen van zomer, seizoenen van winter. Seizoenen waar alles goed gaat in ons leven. Alsof we op de bergtop staan. Hè. Het is alsof niets ons kan raken. En God zegent ons. En halleluja, we staan op en we voelen ons goed. En alles gaat goed met de familie. Er zijn ook seizoenen waar het minder gaat. Dingen die we meemaken op het werk. Precies of mensen tegen ons komen. En leugens die ons raken. En je hebt precies minder vormen van depressie en angst die je aanvallen. Het gaat minder goed met je lichaam. Snap je wat ik wil zeggen? Maar of het nu goed gaat, of het nu slecht gaat, of het nu een seizoen is om naar de bergtop te gaan, of het is een seizoen wanneer het sneeuwt en we moeten terug naar beneden. Wat het ook mogen zijn, in welk seizoen ook, het belangrijkste is dat we spiritueel steeds op de bergtop blijven staan. Dat we spiritueel steeds weten: ik ben gezeten met Christus in hemelse sferen. Of in mijn leven nu op de bergtop is of in de vallei. Amen. Het belangrijkste is je spirituele plaats. Of dat je met Hem gezeten bent in hemelse plaats. Dat je nog steeds weet wie je bent. Dat je nog steeds kan zeggen, ook al ga ik nu doorheen deze vallei. Hé, Hij is bij me. Dat is het belangrijkste. Halleluja. Ik ga hier niet zeggen van: de Heer wil dat je steeds op de bergtop staat te grazen. Lichamelijk en emotioneel. Spiritueel, ja, Hij wil dat je steeds weet. Amen. dat hij bij je is en dat je een overwinnaar bent. Amen. Dat je groter bent, halleluja, dan de vijand, omdat hij in u is. Hij wil dat je daar, maar in ons leven weten we allemaal, het loopt niet altijd, hè, van een leien dak. We staan niet steeds op de bergtop, soms moeten we door een vallei gaan. Maar het belangrijkste dat we meegeven vandaag de dag, halleluja, is dat Jezus steeds bij ons is. Amen. Soms denk je van, weet de Heer wel wat hij aan het doen is? Weet hij de weg wel? Weet hij de weg wel? Om naar de bergtop te kunnen komen, moeten we niet altijd de kortste weg nemen. Maar het is de weg die de Heer ons leidt. Amen. Hij leidt me langs rechte paden, rechtvaardige paden. En die paden gaan soms langs dalen van de schaduwen des doods. Vorige week is de vrouw van onze voorganger in Hoofddorp overleden. Broeder Winkelaar. Hij is hier geweest. Sommigen onder jullie hebben het nieuws al gehoord. Zij laat 2 kinderen van 15 en 19 jaar achter. Ik denk dat hij vorig jaar is geweest. Komt predik met zijn vrouw en zijn 2 zonen. De zoon Timo speelt de drums. Julia zit in bijbelschool in Schotland. En zo uiteens uit het niets. Een virus dat daar getroffen heeft. Een maand later. Iedereen was ervoor aan bidden. Heel de wereld bij wijze van spreken was voor aan bidden. En dan opeens gestorven. En dat zijn letterlijk dalen waar dat de schaduw des doods over je heen komt. En ik bid voor hun. En ik bid in de naam van Jezus dat ze hun geloof niet mag afgenomen worden in zo'n tijden. Dat ze steeds kunnen zeggen, Heer, u bent bij me, ook al ga ik hier nu doorheen. Uw staf en uw stok. Uw stok en uw staf, zij vertroosten mij. Wij kunnen dat zeggen misschien als volwassen mensen in Christus, maar wat met een tiener? Wat met iemand die pas in zijn schoenen staat met de Heer? Dan wordt je geloof getest. Amen. Het wordt sowieso getest voor elke volwassen. Het is moeilijk voor een kind, maar het is zeker ook moeilijk voor een volwassen. Ook al wandel je 20 jaar met het verlies van iemand of iets dat, waarvan je heel veel houdt. Dat kunnen we nooit zomaar weg zijn en zeggen van, eikeman, zit u erover. Hè? De Heer is met je. Dat is een proces. We zijn allemaal gemaakt van vlees en bloed. Amen. En we hebben een hart gekregen. God zegt niet van, heb een stenen hart en loop verder. En kom aan, wat zit je hier nu te wenen? Hij verstaat het verdriet. Jezus zelf weende toen hij Lazarus zag begraven en de mensen erom weenden. Ik weet niet exact de reden waarom dat hij weende, maar hij liet emoties toe. Amen. Omdat hij zag wat het deed met de mensen. Hij weet wat verdriet is. Hij weet wat verlies is. Hij liet zelf zijn leven. Amen. Hij keek naar Jeruzalem en hij begon te wenen. Want hij wist dat ze niet goed bezig waren, dat er op een dag legers gingen komen en heel de stad Jeruzalem gingen vermorzelen. En dat de tempel ging vermorzeld worden en afgebroken worden. Hij wist wat er ging gebeuren en dat deed hem pijn. Dus ik kom maar om te zeggen, broeders en zusters, u moet geen robot zijn wanneer je doorheen een vallei gaat van de schaduw des doods. U hoeft geen robot te zijn en sterk zijn voor de Heer en daar zo staan. Laat uw tranen vrij lopen wanneer je alleen bent met hem. Spreek uit en roep uit naar hem. Vraag hem wat je moet vragen. Ben je kwaad? Laat het weten tegenover hem. Krop het niet op, want vroeg of laat, voordat je het weet, heeft de duivel een toegang gevonden tot je hart en bitterheid komt naar boven en kwaadheid komt naar boven. En zonder dat je het weet, word je kwaad en ben je geaffronteerd en neem je aanstoot aan de wegen van de Heer. Ik zeg het tegen hem. Vraag, waarom? Waarom? Zolang dat je op het einde altijd maar kan zeggen, Heer, laat uw wil geschieden, Heer. Ik weet niet waarom. Ik zal het wel te weten komen wanneer ik bij u ben. Maar tot die tijd zal ik vertrouwen dat jij het beste weet. Halleluja. Ik weet niet waarom je doorheen bepaalde wegen moet komen. Ik weet één ding. Als je toelaat, ga je hem beter leren kennen. En dat is het voornaamste. Hem beter leren kennen. Pijn maakt van je seizoen een pijn maakt deel uit van de seizoenen in je leven. Amen. En het zorgt ervoor dat als we eruit komen en we hanteren het en we gaan er goed mee om, dan zorgt het voor, hoe zeg je, een seasoning. Dat is een wordplay, season en seasoning, maar dat werkt niet in het Nederlands. Smaak brengen. Maar dat werkt niet met seizoen. In het Engels gaat dat goed, hè. In season, pain is a seasoning in your season. Voilà. Pijn zorgt ervoor dat we gekruid worden doorheen, dat klinkt niet, whatever. Maar ik denk dat we allemaal begrijpen wat ik wil zeggen hier. Amen. Maar laat het geen bittere kruiden zijn. Laat het kruiden zijn die we dichter bij hem brengen en op smaak brengen, zodat andere mensen kunnen zien. Halleluja. Het kwaad kan op allerlei vormen tot ons komen. Niet alleen verlies en pijn, maar het kan zijn door leugens die de vijand op je probeert af te sturen. Het zijn leugens die je proberen te verwarren. Die je proberen te focussen op het slechte in plaats van op de Heer die bezig is met jou. De herder weet wat hij aan het doen is. Hij heeft de goede plaats gezien en hij weet de beste weg ernaar. En de vijand probeert te zeggen, nee, hij weet niet het beste is voor jou. Hij is niet in controle. Zie wat er allemaal gebeurt. En hij probeert je te focussen op het slechte. Op wat negatief is. Maar de realiteit is, God is bezig met jou. Hij wil je brengen en doen realiseren dat jouw plaats bij hem op de bergtop is. Dat je geen gevaar moet vrezen, want hij is bij je. Dat is hetgeen dat we moeten realiseren. Hij is bij mij. Hij is bij mij. Als we dat kunnen zeggen in momenten van moeilijkheden. Hij is bij mij. Dan ben je op weg. Halleluja. Op dat pad. Jezus zei dat hij je nooit zal afvallen. Jezus zei, ik ga je nooit afvallen. Ik zal bij je zijn tot het einde der tijden. Halleluja. Dat is wat dat we voor ogen moeten houden. Hij is dicht bij zij die roepen op zijn naam. Hoe weten we dat hij dicht bij ons is? Hoe kan ik dat weten? Broeder Bart, wel, hij zei het, u bent bij me, ik vrees geen kwaad, want gij bent bij me, uw stok en uw staf, die vertroost. Zo kunnen we weten dat hij dicht bij ons is, door zijn stok en door zijn staf die ons vertroosten. Zie, de schapen weten dat ze het kwaad niet hoeven te vrezen, want de goede herder is nabij. Ze weten dat omdat de goede herder een stok en een staf heeft. De stok en de staf heeft vele betekenissen voor een herder. En Jezus heeft ook zo, onze goede herder, de kerk, zijn kerk, twee dingen meegegeven. Om ons te vertroosten tijdens moeilijke momenten. En ik zie graag in de stok en de staf het symbool van het woord en zijn geest. Amen. Het komt eigenlijk altijd op neer op twee dingen. Bijna elke preek kan je samenvatten op twee dingen. Vind een balans tussen zijn woord en vind een balans tussen zijn geest. Als we het woord hebben, halleluja, het geschreven woord en het gesproken woord, halleluja, prijs de naam van Jezus. Als we een balans vinden tussen zijn leer en zijn doctrine en de ervaring met zijn geest, dat eigenlijk bewijst wat hier wordt geschreven. Want als we enkel en alleen maar hierin beginnen te lezen, dan worden we Bijbel-thumpers, dan worden we professoren van de Bijbel, maar die eigenlijk nooit iets in de praktijk ermee kunnen doen of er geen ervaring mee hebben. Amen. We moeten weten dat hij heeft iets geschreven om ons te vertroosten, om ons te leiden. Maar tegelijkertijd stuurt hij ook zijn geest, want hij heeft gezegd, ik laat jullie niet als wezen achter. Ik zal terug tot jou komen en mijn geest, de geest der waarheid, zal jullie leiden in alle dingen der waarheid. Het zal ons bevestigen wat hij heeft gezegd. Amen. Hij gebruikt deze twee instrumenten, de stok en de staf, het woord en zijn geest. Amen. Gebruikt hij om bescherming te brengen voor zijn schapen. Om leiding te brengen, om inspectie te brengen, om troost te brengen en om bevrijding te brengen. Halleluja. Dat is wat de stok en de staf doen in de handen van de goede herder. U moet weten, elke jonge herder vanaf kinds af aan krijgt deze twee instrumenten mee. Zij worden ermee opgegroeid, zij worden ermee getraind, zodat ze er heel skillful mee kunnen omgaan. En wat ze doen is, als jonge heer kiezen ze er een klein boompje uit, ze hakken dat om en u weet dan, een boompje is er zo'n knol van onder, hè, zo van de wortels. Hè. Ze maken dat proper, zodat ze een stok hebben met zo'n bolvormig einde, dat is de stok. Een soort van een club, hè. Zij oefenen daarmee, ze gooien daarmee, want het is vooral een instrument om mee te beschermen. Ja? Het is een instrument om roofdieren de kop mee in te slaan, bij wijze van spreken. Om van ver prooien weg te jagen door met de stok beginnen te gooien. En ze worden er heel goed en heel bedreven in. Ze kunnen op verre afstand een target raken met precisie. Amen. Dat is iets wat ze niet met de staf kunnen doen. De staf, u heeft er al eens gezien, hè? De staf van Sinterklaas. Is zo'n dunne stok met zo'n krom uiteinde. Het is niet geschikt voor roofdier, want het breekt veel sneller dan de dikke kleine knuppel of de stok. Amen. Niet alleen gebruikt de herder deze stok om zichzelf mee te beschermen, hij beschermt er zijn kudde mee voor roofdieren. Amen. Toen Davids kudde werd aangevallen door een beer en een leeuw waarover hij sprak, heeft hij zeker gebruik gemaakt van zijn stok om de roofdieren te doden. Niet alleen gebruikt hij de stok om roofdieren weg te houden van de kudde, hij gebruikt de stok om de kudde weg te houden van roofdieren of andere paden die gevaarlijk zijn. Af en toe gaat er een schaap weg van de kudde. Ja? En het is niet dat de herder er met zijn stok naar het schaap gaat gooien, want de kans bestaat dat het schaap dan sterft. Maar wanneer hij ziet, oh, daar staat een struik, giftig, bessen hangen daar, en natuurlijk de schaap weet dat niet, gooit de herder zijn stok in die struik om het te doen opspringen, en het schaap weet dan, oh, hier is gevaar, mijn herder heeft me gewaarschuwd. Wie van jullie heeft alles meegemaakt dat de Heer doorheen zijn woord, doorheen zijn geest, ook al gaan we, en we dachten het was een goed pad, we dachten, oh, daar zit er iets moois, maar de Heer zegt dan door een of andere intuïtie of woord, of weet ik veel hoe de Heer met jou spreekt. Jij moet gaan ontdekken hoe dat de Heer met jou spreekt. Amen. En hij waarschuwt ons om te zeggen, pas op, dat is gevaarlijk gebied. Heb je al eens gehad dat je luistert naar een preek, maar om de een of andere reden voelt het gewoon niet goed of niet waar aan. En je denkt van, ik hoef hier niet verder naar te luisteren, want ik heb een zeker ding in mijn geest dat zegt van, nee, dit is niet goed. En je zet het af. Dat is die stok dat de Heer werpt en zegt van, oh, pas op, want ik weet dat dit niet goed is voor jou. Amen. Dat is die band dat je moet beginnen te krijgen met de Heer. En zeggen van, Heer, okay, ik voel het. Hier is het verkeerd aan het gaan. Of je wordt ineens herinnerd aan een vers. Dat tegenspreekt hetgeen dat er wordt gepredikt. En je gaat natuurlijk niet direct alles wat binnen je hoofd komt, ga je direct zeggen dat, want soms kan de duivel ook verwarring sturen. En dan ga je zeggen, okay, Heer, ik ga dit nader onderzoeken. En je gaat, je Bijbel onderzoeken en je gaat verder. En dan denk je, ah ja, dank u Jezus. Dank u dat u me naar boven hebben gebracht. Niet alleen gebruikt hij de stok om roofdieren weg te houden van de kudde, hij gebruikt het voor ons als correctiemiddel. Amen. Dank u Jezus voor correctie. Dank u Jezus voor waarschuwing. Dank u Jezus. Dus we hebben gezien, hij beschermt hem, zei kudde mee. Hij gebruikt het om ons te corrigeren. Halleluja, om ons te waarschuwen. Dank u Jezus. De derde manier waarop een herder gebruik maakt van de stok is om zijn schapen te tellen. Om ze eigenlijk te inspecteren. We lezen in Ezekiel hoofdstuk 20 vers 37. In de Grootnieuwsbijbel als je wil. Of in de Statenvertaling is ook goed. Ezekiel 20, 37. Het zegt hier, zoals de herder zijn kudde telt, zo zal ik jullie tellen. Ik laat je onder de herderstok doorgaan. Zoals de herder zijn kudde telt, zo zal ik jullie tellen. Ik laat je onder de herderstok doorgaan. Als je onder de herderstok doorging, werd je geëxamineerd, gecontroleerd. Niet om je af te keuren. Dat doet de Heer niet, want we horen alleen woorden op het geloof dat we hebben in het perfecte werk van Jezus. Ja, het bloed bedekt me, al mijn onvolmaaktheden. Maar de herder doet het om ons te helpen. Om ons, gezond te houden. Telkens wanneer dat er een schaap onder de herderstok doorging, inspecteerde de herder met zijn stok de schapen om te zien of de vacht nog goed was. Om te zien dat we onderhuid, vlak bovenuit, onder de wol, sorry, allerlei tekenen en allerlei andere beesten hebben. En zo gebruikte hij de stok als een soort van middel om ons te examineren. Wie van jullie weet dat het woord en zijn geest een middel is om ons soms te corrigeren, te examineren. Er staat in de Bijbel, Paulus vroeg, examine yourself, onderzoek jezelf om te zien of je nog in de waarheid zit. Het is goed om jezelf te toetsen aan het woord. Het is goed om jezelf te zien, halleluja, doorheen de ogen van Jezus. Focus je op Hem. Halleluja. Ja, we hebben slechte dingen. Ja, er zijn onvolmaaktheden. Ons karakter is nog niet gevormd zoals Hem. Halleluja. Maar wanneer je dat kan toegeven en in een nederige houding kan zeggen. Oh Heer, ik ben zo niet. U heeft me anders geschapen. Halleluja. U heeft me geschapen naar zijn beeld. Oh Heer, die kwaadheid en die bitterheid. U brengt het bij mij naar boven. Amen. U laat het me zien. U laat het me horen. Dat is goed dat je dat weet. Amen. Maar blijf niet te lang. Op die plaats van oh, wee man, ik ben weer, oh, ik ga hier nooit veranderen. Nee. Hij heeft zijn bloed gespild aan het kruis. En dat is krachtiger dan de zonde. Het is krachtiger. Ik geloof in zijn transformerende kracht, broeders en zusters. Doorheen het woord dat hij tot ons brengt en doorheen zijn geest dat hij ons heeft gegeven. Ik geloof in die transformerende kracht. Dat het krachtiger is dan wat de duivel ons probeert te doen geloven. Amen. Wanneer we onder de stok passeren, betekent u bent van mij. Ik draag zorg voor jou. Ik ben iets begonnen in jou en ik zal het ook eindigen. Jij maakt deel uit van mijn kudde. Zoals de herder zijn kudde telt, zo zal ik jullie tellen. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Dank u, Vader. Hij doet dit om ons gezond te houden. Halleluja. Passeer onder zijn stok. Passeer onder zijn woord. Onderwerp jezelf aan zijn geest. Want het is goed voor u en voor de kudde. Het tweede instrument dat de herder heeft is de staf. En dat is een instrument dat we allemaal wel bekend mee zijn. Het is zo'n lange smal stok met een gebogen uiteinde. Zoals de staf van Sinterklaas of zoals de staf van sommige Rooms-Katholieke bischoppen. Zij hebben ook zo'n staf. Is het niet de staf van de herder? Ik heb me weten... Ah... Het is helemaal gekruld. Maar is het geen referentie naar de herder? Ah, oké. Okay. Ik dacht dat ze er een Bijbelse verwijzing in hadden gedaan, maar dat is dan nog erger. Ja. In ieder geval, de staf is uniek voor een herder van schapen. Het is enkel en alleen gemaakt voor schapen. Een staf is enkel en alleen geschikt voor schapen. Niet voor varkens. Niet voor koeien. Niet voor paarden. Zuster Inne, zie dat uw paard u al met zo'n staf proberen te bedwingen. Rond. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Enkel en alleen voor schapen is het gemaakt en geschikt. En het wordt dan ook voornamelijk gebruikt voor drie dingen. Hij gebruikt de staf om schapen dichter bij elkaar te brengen. Om een hechtere band van intimiteit te schapen. Hij gebruikt bij de geboorte, wanneer dat er een lammetje wordt geboren, pakt hij het op, want hij gaat het niet met de handen vastpakken. Want hij weet wanneer, de herder weet wanneer dat hij het lammetje met handen gaat vastpakken, dat er zijn geur op dat lammetje komt. En de moeder gaat het dan niet zo snel aanvaarden, omdat het niet riekt naar haar. En dus hij gebruikt de staf om het op te pakken en te brengen dicht bij de moeder, zodat er een band van intimiteit wordt gebruikt. Amen. Herder weet dat er soms spanningen zijn tussen schapen. Hij gebruikt de stok om van op een afstand ze dichter bij elkaar te brengen. Zachtjes om ze te leiden. Is dat niet wat het woord en de geest doet? Woord en de geest verbreekt elke spanning. Wanneer dat wij onze ogen focus houden op wat Hij heeft gezegd, wat Hij doet doorheen ons, dat het Koninkrijk van God het allerbelangrijkste is. Niet wie doet wat, wie zingt wat, welke positie heeft wat, hoeveel mensen heeft Hij al gebracht tot de Heer, maakt allemaal niet uit. Amen. Jij doet wat jij moet doen in de positie die Hij heeft gegeven aan jou, met de talenten die Hij heeft gegeven aan jou. En als je anderen kunt zegenen, halleluja, en kunnen zeggen, dank u Jezus voor mijn broeder of zuster zijn talenten, dat is wanneer de Heer ons dichter bij elkaar brengt. Amen. Dank u, Jezus. De herder gebruikt die staf om schapen die op een afstand van hem staan, dichter naar hem toe te brengen. Halleluja. Hij gebruikt het soms om die met die kromme eind om rond de hals bij hem te brengen. Speciaal gemaakt voor schapen. Dank u, Jezus. Hij gebruikt het dus om te leiden, om te drijven. Want schapen zijn niet altijd meegaand. Wij zijn niet altijd meegaand. Ze zijn meestal koppig. En daardoor komen sommigen wel eens in de problemen. En komen sommigen wel eens vast te zitten in bepaalde struiken. Als de stok niet heeft geholpen om je af te schrikken van slechte gebieden. En je komt vast te stikken met vast te steken, sorry, met je kop tussen doornen en distels. Dan is de herder daar om met zijn staf jou te bevrijden. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Veel gepraat over schapen. Veel symboliek. Maar wat wil dit nu voor mij zeggen? God wil ons brengen naar die bergtop. Hij wil ons doen inzien dat we gezeten zijn met Christus in hemelse sferen. Met andere woorden, bergtop is onze plaats in Christus. Halleluja. Hij gebruikt en hij zorgt ervoor dat we zijn woord en zijn geest beter begrijpen. Vader, ik dank u voor uw woord en voor uw geest. Als je doorheen een diep dal gaat van duisternis heen, zijn er zijn staf en zijn stok die ons vertroosten. Zij doen me inzien dat hij bij me is. Zij doen me inzien, halleluja, dat ik geen kwaad hoef te vrezen. Ze doen me inzien dat elk seizoen in het leven voorbij gaat. Dat er een seizoen is van, ik zit misschien in een vallei, maar er komt een seizoen van de bergtop. Maar in mijn spirituele geest, hier in mijn gedachten, ben ik steeds bij hem gezeten in hemelse sferen. Dank u, Jezus, voor uw woord. Hoe zou ik het weten als het niet was voor zijn woord? Hoe zou ik weten welke positie ik bekleed in Christus? Amen. Zonder het woord en dat geaffirmeerd wordt en bevestigd door de geest. Prijs de naam van Jezus. Hoe zou ik doorkomen? Hoe zou ik zelfs weten over zijn fantastisch evangelie en zijn goede nieuws? Moest het niet zijn voor zijn woord en zijn geest? Dank u, Jezus. Amen. De plaats, de bergtop, gaan we niet bereiken door beneden te blijven grazen. De plaats van groot geloof in hem zal er niet komen als we niet gaan bewegen en de herder gaan volgen in vertrouwen. Amen. Die plaats waarover ik spreek van groot geloof en er kan me niets overkomen en ik zal geen kwaad vrezen. Iedereen wil graag in die plaats zitten. Amen. Iedereen heeft graag die geestesingesteldheid dat je zegt van, oh, wat er ook al mogen afkomen, ik zal geen kwaad vrezen, want u bent bij me. En als het dan ook gebeurt, dat je het dan nog kan blijven zeggen, dat is uiteindelijk de bedoeling. Amen. Het is makkelijk wanneer op de bergtop alles gaat goed. Oh Heer, mij kan niks raken zoals Petrus. Weet je wel, Heer, ik ga sterven voor jou. En alles ging goed, tot een paar dagen later. En ze zaten achter zijn leven aan. En ze vluchten allemaal weg. Amen. Iedereen wil daar op die bergtop geraken, maar broeders en zusters, halleluja. Die plaats om op groot geloof te komen, is het soms noodzakelijk dat we stappen in geloof moeten zetten. Stappen uit onze comfortzone. Stappen om dingen te bidden die je nog nooit hebt gebeden. Halleluja. Stappen om dingen af te leggen die je nog nooit in je leven hebt afgelegd. Dat je gaat zeggen, oké, ik ga hier nu niet in paniek schieten. Ik ga hier niet direct een deel bellen voor gebed te vragen. Ik heb gebed nodig, bid eens voor mij. Nee, ik ga zelf op mijn knieën gaan. En ik ga vertrouwen op hetgeen dat ik heb gehoord tijdens de preek. Dat hij bij me is en dat hij mij aanhoort en dat hij bij me is en er steeds voor me staat. Amen. Halleluja. Wanneer je mensen tegenkomt, christenen, hè, en het is spijtig om te zeggen, maar veel christenen groeien op in een kerk met een verkeerd beeld van God. Met een verkeerd beeld van wie hij is en wie zij zijn. Hè? En ze zitten maar achter elke duivel, achter elke hoek te jagen. En terwijl dat ze eigenlijk niet weten, dat ze geen vertrouwen hebben in wie dat ze zijn en wie hun herder is. En dus als er iets slecht gebeurt, dan hebben ze gebed nodig van overal in de wereld. Maar broers en zussen, ik kom hier om te vertellen, het enige wat jij nodig hebt is weten dat de herder bij jou is. Amen. En als je zo iemand kent, zo mensen, leer het hun. Leer het hun. Ga niet altijd mee in hun verhaal om ervoor te bidden. Ga niet altijd mee in hun verhaal, maar leer hun. Hey, weet je wat? Je hebt een Bijbel thuis. Hè? Lees een keer Psalm 23. Hè? Zeg het eens op. Spreek tot hem. Dat wil niet zeggen dat we koud moeten zijn en hard moeten zijn voor elke mens die naar ons toe komt om vertroosting. Dat wil ik niet zeggen. Maar onderscheid. Amen. Bid dan de Heer voor wijsheid. Heer, hoe kan ik hier het beste deze situatie aanpakken voor deze broeder of zuster? Amen. Wat hebben ze nodig? Wat hebben ze nodig? Als je al 10 keer voor hun hebt gebeden en je ziet geen vruchten verder komen, dan wordt het tijd om te zeggen van, hé, luister eens, bid eens voor jezelf. Bid eens tot de Heer voor jezelf. Amen. Leg je focus eens op iets anders dan altijd maar, oh, ze vallen me aan. Amen. Halleluja. Je bent een overwinnaar in Christus. Vrees geen kwaad.
De duivel wil dat je zit te focussen op, oh, hoe groot hij is, hoe groot hij is. Hij heeft zijn tanden verloren, broers en zusters. Zijn kop is vermorzeld. Zijn kop is vermorzeld door Jezus. Hij kan alleen maar doen alsof hij een brullende leeuw is. Maar daar staat hij, want Jezus is sterker. Halleluja, veel sterker. Dank u, Jezus. Zijn woord en zijn geest geven me bescherming. Halleluja. Dat is heel goed. Halleluja. Hij is inderdaad bang. De duivel is inderdaad bang. Vanaf het moment dat hij ziet dat iemand dichter komt tot de Heer Jezus. Vanaf het moment dat hij ziet, oh, deze gaat uitstappen in geloof. Begint hij te brullen. Begint hij situaties groter te maken. Probeert hij ons te focussen op die kleine dingen des levens. En we beginnen zorgen te maken. Oh, wat met mijn kinderen. Oh, wat met mijn partner. En wat met mijn man. En wat met mijn job en dit en dat en al die dingen. En Jezus weet dat we daar nood aan hebben. Maar hij heeft ook gezegd, focus u op het koninkrijk van God. En al die andere dingen zullen u gegeven worden. Kunnen we allemaal recht staan in Jezus' naam. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Ook al ga ik doorheen een diep donker dal. Halleluja.